Ik nodig jullie uit om met mij de Bijbel te openen in het Oude, in het Eerste Testament. En deze week ben ik wat bezig geweest in het boek Samuel, 1 Samuel. En we gaan naar hoofdstuk 8 toe. Dat is een redelijk lang hoofdstuk van 22 versen. Toch wil ik heel dat hoofdstuk met u lezen. En ik geloof dat dat een heel actueel hoofdstuk is. Misschien als je dat aan tafel leest of voor het naar bed gaan of als u eruit komt. Ik weet het niet, wanneer u altijd de Bijbel leest, dan zegt u: wat is de betekenis van dit hoofdstuk voor mij vandaag? Maar ik geloof dat dit iets te zeggen heeft over de tijd waarin wij leven. En daarom wil ik het graag met u delen vanavond. 1 Samuel hoofdstuk 8. En we zijn gekomen in de periode dat Israël overgaat van de tijd van richteren naar de tijd van koningen. En het verlangen is: wij willen een koning. En hoeveel mensen willen vandaag niet een koning? U zal zeggen: nou ja, we hebben toch een koning, Willem-Alexander. Hij maakt hier en daar wel eens een coronafoutje, maar goed. Maar veel mensen willen vandaag een koning. En dan bedoel ik niet zozeer de koning die wij kennen, maar de een die is bezig met de koning die we voetbal noemen misschien, en de andere is bezig met de koning die wij, nou ja, noem het allemaal maar op. Velen hebben dat verlangen. En ook Israël verlangde een koning. Maar of dat verlangen altijd goed is, en of dat zegen brengt, als er invulling wordt gegeven aan dat verlangen, dat is nog maar de vraag. Nou, daar gaat het ook vanavond over. Laten we dat hoofdstuk lezen. 1 Samuel hoofdstuk 8. En het gebeurde toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En de naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, en de naam van zijn tweede was Abia. En zij waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen, en dat is een kernzin, gingen niet in zijn wegen. Zij waren uit op winstbejag. Het lijkt 2021 wel. Ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. En zij zeiden tegen hem: zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven zoals alle volken. Dat is een kerndeel. Toen zeiden zij: geef ons een koning om ons leiding te geven. Was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot op deze dag toe. Door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk. En maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. En hij zei: dit zal de handelswijze van de koning zijn die over u regeren zal. Dan moet ik goed meelezen. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. En hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. En zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst moeten binnenhalen en zijn strijdwagens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven en uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. En u gelooft dat niet, maar dat staat er toch echt in vers 18. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. En toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Nou, ik ben wel benieuwd hoe u naar deze woorden hebt geluisterd of hoe je ze hebt meegelezen. Samenvattend is het een heel aangrijpende geschiedenis. Het volk heeft een verlangen, dat delen ze met Samuel. En dan schildert hij wat de gevolgen zijn van dat verlangen, maar het volk blijkt hardleers te zijn. Nou, ik zal straks wel de toepassing maken naar ons hart en leven, dat wij maar niet ons moeten verheffen boven het volk van Israël, want dit is eigenlijk wat we om ons heen ook zien gebeuren, toch? Verharding op de boodschap die wordt gebracht vanuit het evangelie. Nou, we gaan daar eens even op inzoomen. En ik hoop dat u hier zit met een open, ontvankelijk hart. En dat u met Samuel zegt, Heer, spreek, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, die hoort, die luistert, verlangend naar wat u te zeggen heeft, juist voor deze tijd. En daar ben ik wel eens benieuwd naar. Is dat uw hartsgesteldheid? Dat u echt verlangt om de stem van de Heer te verstaan voor vandaag. De Heer heeft op vele malen, op vele manieren gesproken, zegt de Bijbel, maar hij spreekt in de laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1, heel bijzonder door de Zoon. Het vlees geworden woord, door de Bijbel heen. En het is zo belangrijk om vandaag vast te houden aan dat wat God heeft geopenbaard. Want dit staat ook in de christelijke gemeente onder druk. Het spreken van God. Dat passen we wat aan naar onze situaties, zodat het een beetje te doen is vandaag, ook met alle druk die erop staat. En we doen water bij de wijn en wat houden we over? We houden uiteindelijk een lege huls over. Het is zo belangrijk om de stem van God te verstaan en vast te houden aan het spreken van God. En daar gaat het over in 1 Samuel 8. Samuel is oud geworden. En Samuel die kan aan het einde van zijn leven zeggen dat hij heel zijn leven eigenlijk in actieve dienst heeft gestaan voor de Allerhoogste God. Samuel, hij was niet alleen een profeet, hij was een priester en hij was een richter. Je zou kunnen zeggen, hij heeft zich bijna doodgewerkt in de dienst van de Allerhoogste. Nou, ik bevind me hier in de Maranatha-kring, dus dat kan ik wel zeggen. Maar een van de uitspraken van Johannes de Heer was, beter versleten dan verroest. Dat is wel mooi, hè? Beter versleten dan verroest. Die man die heeft tot zijn dood toe gearbeid in dienst van de Heer. Hij had de zaak van de koning op het oog. Nou, zo was het ook met Samuel. En hij leefde net als zijn moeder Hanna dicht bij de Heer. Het is natuurlijk een geweldige geschiedenis hoe die is geboren. Hoe Hanna zwanger raakte. Ze was onvruchtbaar, maar de Heer die sloot haar baarmoeder en de Heer opende haar baarmoeder. En ze zeggen, als ik een zoon van u ontvang, een mannelijke nakomeling, dat beloofde ze in 1 Samuel 1. Maar ja, je kan in moeilijke tijden wel eens wat beloven, hè? Maar als het dan mee zit, dan denk je, nou ja, als ik dan eindelijk die zoon heb, dan hou ik hem voor mezelf ook. Nee. Ze gaf hem weer terug aan de Heer. Ik heb hem van u ontvangen, ik heb hem van u gebeden en ik geef hem weer terug aan u. Nou, dat is de Samuel waar het hier over gaat. Maar hier zijn we aan het einde van zijn leven gekomen. Inmiddels heeft hij ook kinderen. En die worden hier bij name genoemd. Zijn zonen. De ene heet Joël, lazen we. En de ander heet Abia. Alleen die zonen die dragen niet het getuigenis wat hun oma droeg. En ook niet het getuigenis wat hun vader uitdroeg. Deze jongens gaan hun eigen weg. Los van God. En wat we hieruit leren allereerst is dat genade geen erfgoed is. En wat bedoel ik daarmee? Wij kunnen niet leven van de genade van onze opa of van onze oma, hoe godvrezend die mensen ook waren. Wij kunnen het niet doen met het geloof van onze vader of van onze moeder. Elke generatie heeft een reformatie nodig. Een innerlijke vernieuwing. Een persoonlijke keuze voor de Heer Jezus. En daarom is de boodschap van geloof en bekering niet ouderwets. Die behoort ook niet thuis in een bepaalde kring. Elke generatie moet die boodschap horen. Voor een ongelovige is er maar één woord. Bekeer je en geloof het evangelie. Want het is niet zo dat het vanzelf overgaat van opa op het nageslacht. Van vader op de kinderen. Nee, elke generatie moet voor die keuze gesteld worden. En het kan zomaar zijn dat er hier ook iemand zit die de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent. En ik ga er niet zomaar van uit dat iedereen die in een samenkomst zit, een broeder of zuster van mij is. Er is wedergeboorte voor nodig en geloof. Om deel te krijgen aan dat nieuwe leven. Maar het is nog genadetijd, dus het is goed dat je er bent. Je kan nog knielen aan bij het kruis van Jezus. En je keuze vanavond zeker maken. Die zonen van Samuel, ze gaan niet in de weg van de Heere. Maar ze gaan hun eigen weg. We lezen dat in vers 3. Zijn zonen gingen niet in zijn wegen, maar ze waren uit. Het wordt zelfs concreet genoemd waar ze zich mee bezig hielden. Ze waren uit op winstbejag. Nou, dat is al heel oud. Je zou heel de wereldgeschiedenis kunnen samenvatten dat er drie krachten zijn, en u kent ze allemaal, die verwoestend hun werk door de geschiedenis heen hebben gedaan. Drie krachten. Dat is seks, dat is macht en dat is geld. En alle zonden vandaag, die zijn te herleiden naar deze drie krachten. Ga maar na. Het is echt waar. Macht, geld en seks. En wat speelde hier? In deze geschiedenis, in dit hoofdstuk, speelt geld een grote rol. En ze blijken uiteindelijk ontrouwe richters te zijn. Nou, vervolgens komen de oudsten van het volk van Israël met een verzoek bij Samuel. Want ik moet natuurlijk verder. En zij komen, die oudsten van het volk, als vertegenwoordigers van het volk. Dus zij komen namens het volk een verzoek indienen bij Samuel. En dat verzoek luidt: wij willen een koning. En hiermee gaat een wissel om in de geschiedenis van Israël. En welke wissel gaat dan om? Nou, we gaan hier over van het tijdperk van de richters naar het tijdperk van de koningen. Wij willen een koning. En u gaf, en laat dat heel duidelijk zijn, de wet in Deuteronomium 17 ruimte om een koning aan te stellen. Dus op zich was het verzoek niet verkeerd, niet zozeer onbijbels. Ging niet tegen Gods principes in. Dat niet. Maar aan dat koningschap waren wel bepaalde voorwaarden verbonden. Maar het is interessant, als je een verlangen hebt, wat is nou ten diepste het motief van je verlangen? En als het hier gaat over het verlangen van het volk, wij willen een koning, dan is het interessant om te kijken, wat lag nou ten grondslag aan dat verlangen? Gaan wij zo ook om met onze verlangens? We mogen de Heer in al onze wegen kennen, zegt de Bijbel. En dan zal Hij onze paden recht maken. Laat je verlangens, je begeerten, onder dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die zou je gedachten bewaken, bewaren in Christus Jezus. Nou, u kent die tekst wel. Dus op zich met verlangens is niets mis. Maar we moeten altijd kijken, wat is nou de intentie van mijn verlangen? Wat is nou de reden van mijn verlangen? Nou, je zou hier kunnen zeggen, er zijn drie redenen die we kunnen noemen. In vers 5a bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, Samuel, je bent oud geworden en minder in staat om leiding te geven aan het volk. Nou, dat zou op zich een goede reden kunnen zijn, toch? Ze hebben een beetje medelijden met die oude Samuel. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Je bent oud geworden, het wordt tijd voor koningschap. Dat verlicht jou ook wat op je oude dag. Het tweede wat we zouden kunnen zeggen, Samuel, je zonen, Joël en Abia, gaan niet in de wegen van de Heer. Dit is niet tot zegen van het volk. Als zij uiteindelijk hun taken blijven uitvoeren, dat is de ondergang van het volk. Dat is ook niet verstandig. Nou, dat is ook een goede reden om een koning aan te stellen die wel God vreest en in zijn wegen gaat. Maar deze twee redenen zijn niet de echte reden van hun verzoek. Wat is de echte reden? Nou, dat lezen we. Lees maar mee in vers 5b. Daar staat: stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven, zoals alle volken. Dat zit erachter. En weer nog een bewijs. Vers 20. Daar lees je het ook. Daar staat: dan zullen wij ook zijn als al de volken. Hé, hey, Het is niet zo dat het volk zegt, Samuel, je bent oud geworden. Of je zonen gaan niet in de weg van dingen. Dat zijn niet de echte redenen. De echte reden is, Samuel, als je echt ons hart ziet, onze intenties proeft, hebben we maar één verlangen. We willen zijn als de massa, zouden we vandaag zeggen. Zoals iedereen. Zoals de meerderheid. Hé, ik hoor iets van 2021, jullie niet? We willen een koning en we willen zijn zoals alle volken. We willen eigenlijk bij de meerderheid behoren. We willen eigenlijk mee kunnen doen met de handelswijze, de denkwijze, zoals de volken om ons heen. En dit verzoek, en Samuel die prikte er doorheen, dit verzoek is kwalijk in de ogen van Samuel en dat doet hem verdriet. En dan lees je iets heel moois, een klein zinnetje, maar wel echt heel bepalend en kenmerkend voor zijn leven. En hij bad tot de Heere. Dit sloeg in als een bom bij hem. Hij zei, oh, dit is jullie verlangen. Willen zijn als de andere volken. Dat raakte hem, dat deed hem verdriet. En er ging een schietgebed omhoog naar de hemel. Herken je dat? Leven met schietgebeden. Vroeger zeiden ze wel, dat was voor mijn tijd nog hoor. Maar er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af, hè, zeiden ze wel eens. Nou, ouderwetse uitdrukking, maar is wel waar. Dus je was gewoon bezig en onderwijl sprak je met de Allerhoogste. Herkent u dat? Is toch mooi, ik heb vaste tijden van gebed in mijn leven. Dat ik mijn knieën buig, letterlijk. En dat ik me klein maak, me neerbuig voor de Allerhoogste God. Maar ik bid nog veel meer in mijn auto en op de fiets en als ik wandel en als ik hier zit en ik zing en dan ben ik aan het bidden. Dat is toch heerlijk, we hebben een vrije toegang tot de troon van de genade. Daar moet je gebruik van maken, als je nou die toegang hebt. Langs een nieuwe en verse levende weg moet je er gebruik van maken. En dat mag op vaste tijden, is ook goed om dat erin te houden. Maar ik leef heel vaak ook met schietgebeden. Er zijn van die momenten dat je een beslissing moet nemen. Ja, dan heb je geen tijd om je knieën te buigen. Maar zo heerlijk dat je dan in dat contact met de Allerhoogste mag staan, toch? En dat hij je een gedachte geeft, of dat hij je vrijmoedigheid geeft om een keuze te maken. Nou, Samuel kende dat. En hij bad tot de Heer. Hij hoort het verzoek. En hij gaat niet eerst te raden bij allerlei wijze mensen van het volk. Nee, hij gaat te raden bij hem die gezegd heeft, als je wijsheid ontbreekt, dan mag je ze van mij vragen, begeren. Ik geef mild en ik verwijt je niet. Hij is aan het goede adres. Hij raakt hem. En nu vraagt iemand van jullie, en dat is een goede vraag, maar waarom is dit verzoek van het volk kwalijk in de ogen van Samuel? Nou, ik zal een paar redenen noemen. Dat is heel belangrijk. Allereerst dit. Samuel wist heel goed, vanuit onder andere Deuteronomium 7 vers 6, dat Israël een bijzondere positie had en heeft te midden van de heidenvolken. Dat is heel belangrijk. Israël is een bijzonder volk, is een uitverkoren volk. Onlangs hadden ze oorlog, hè, met Gaza en zo, dat heeft u wel gevolgd misschien. En ik sprak in die dagen regelmatig op Urk, maar ja, daar hadden ze allemaal, of allemaal, daar hingen allemaal Joodse vlaggen uit, vlaggen van het volk Israël, dat deed me wel goed daar. Vanmiddag loop ik in Amsterdam te wandelen met mijn gezin. En wat zie ik? Ik zie daar in één keer een Joodse vlag hangen. Bij iemand vlak bij me in de buurt. Ik zei daarnet, daar moet ik van de week eens even langs gaan. Want ik wil wel weten wat is dat motief dat hij die vlag ophangt. Het bemoedigde mij. Israël heeft een bijzondere positie. Dat hadden ze, dat hebben ze. En dat zullen ze ook hebben in de toekomst. En Samuel, die wist, jullie verlangen gaat in tegen Gods gedachten. Want jullie willen horen bij de heidenvolken, bij de meerderheid, maar de Heere God heeft jullie juist apart gezet. U wilt het bewijs, hè? Ik zal het voorlezen. Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. Heilig, in de betekenis van apart gezet, voor de Heere, uw God. Zie je dat? Daarvoor zijn ze apart gezet. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een volk te zijn. Dat is zo mooi dat zijn persoonlijk eigendom is. Daar staat in het Hebreeuws een woord, zoiets als Segula, dat betekent zijn kostbare bezit, zijn schat. Israël is voor God zijn persoonlijk eigendom, zijn kostbare bezit, zijn schat. En nou wil zijn kostbare bezit, wat hij apart gezet heeft voor de toewijding aan hem, dat kostbare bezit wil zijn zoals alle andere volken. Dit is een aanslag, dit is een klap in het gezicht van de Allerhoogste God. Dat is de eerste reden. De tweede, en dat wordt hier in 1 Samuel 8 ook genoemd, als u hebt meegelezen weet u dat. De Heere God had zijn volk op een machtige wijze bevrijd uit Egypte. En dat niet alleen, hij had ze beschermd, hij had ze geleid. Hij had ze verlost uit de slavernij, verlost van de farao. En ze mochten leven onder de schaduw van Gods vleugels. Nou kan het je ergens beter afgaan. En nou willen ze, als het ware, daar onderweg kruipen. Wij willen een koning. Nou, waar kan het beter gaan? Dan onder Gods leiding te leven, onder zijn bescherming, onder zijn hoede. Nergens anders kan het je beter gaan. Dus dat verlangen is heel ongezond. En het meest kwalijke verzoek, de meest kwalijke reden aan dit verzoek is wat we lezen in vers 7 en 8. Lees maar mee. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, zodat ik geen koning over hen zou zijn. De bijzondere positie van Israël wordt te grabbel gegooid. Ze vergeten Gods bevrijding en bescherming uit Egypte en de leiding naar Canaan. Maar wat hier het meest kwalijk is, is dat ze uiteindelijk niet Samuel verwerpen, maar de Allerhoogste God verwerpen. Wij willen niet dat u koning over ons zal zijn. En dit is, kort gezegd, de motivatie. En dit is kort gezegd waarom het kwalijk is in de ogen van Samuel dat ze dit verzoek indienen. Het komt samenvattend hierop neer. Geen heer en geen koning. Wij zijn onszelf tot koning. En dit is de tijd waarin wij leven, broeders en zusters. Ga niet neerkijken op Israël en zeggen, ach, als ik dat had meegemaakt. Die uittocht uit Egypte, dat is toch iets geweldigs geweest, hè? Indrukwekkend. En als je dat dan hebt meegemaakt en aan de lijf hebt ondervonden en vanuit overlevering hebt meegekregen, dan verlang je toch niet meer terug. Dan zeg je toch, Heere God, levend onder uw heerschappij is voor mij genoeg, is voldoende. Ik heb het prima zo. Ik verlang niets anders dan onder uw heerschappij te leven. En hier staat het letterlijk. Ze willen niet dat ik koning over hen ben. Later, in de volheid van de tijd, kwam de Heer Jezus naar deze wereld. God heeft zijn liefde aan deze wereld geopenbaard. Dat waren niet alleen woorden. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd en in de volheid van de tijd kwam de Zoon. En toen hij kwam, werd hij al bedreigd met de dood. Waar of niet? En uiteindelijk heeft ook toen de overgrote meerderheid betuigd en gezegd, wij willen niet dat u koning over ons bent. En je ziet dus dat dit, door de geschiedenis heen, dit patroon herhaalt zich tot op de dag van vandaag. En wat voor de een deze koning is, dat is voor de ander die koning. We hebben er al drie genoemd. Geld, macht en seks. Nou, vul de koningen maar in van deze tijd. En ik weet niet waar jouw hart naar uitgaat. Want waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Waar praten we morgen over? Praat u morgen na over dat wat u vanavond gehoord heeft? Bent u bij de les vanavond, wat God tot u te zeggen heeft? Bent u daar vol van? En gaat u dat doorgeven morgen, bij het koffiezetapparaat, misschien op kantoor? Of met je medestudenten? Of nou ja, wat u ook doet, of bij uw familie? Dat je er zo vol van bent? Of zien we alweer rijkhalsend uit naar morgenavond en zijn we benieuwd hoe het gaat verlopen allemaal? Ja, u weet niet waar ik het over heb natuurlijk. Dat kennen ze in Veenendaal niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Waar is ons hart vol van? Want waar je hart vol van is, waar je op gericht bent, daar loop je mond van over. En dit proef je, dit zie je. Wat is ons verlangen vandaag in deze eindtijd? Er zijn zoveel koningen. Ja, en zoek die koningen nou niet alleen in de seculiere wereld. Die heb je ook in de religieuze wereld. Dan heb je ook voldoende koningen. Waar mensen de aandacht op vestigen, waar ze het van verwachten. En als Samuel dit verzoek hoort, dan probeert hij het volk bewust te maken van de gevolgen van hun verzoek. En dat vind ik heel bijzonder, daar moet je over nadenken. Het volk uit het verzoek, legt dat bij hem neer. En nou gaat Samuel heel gestructureerd, puntgewijs, de gevolgen van hun verzoek schilderen. Is dat genade of niet? Mijn kinderen hebben ook wel eens verzoeken. Nou ja, ze zijn klein, ze overzien nog niet alles. Maar dan gaan we zitten en dan zeg ik, oké, dit is jouw verzoek, dit wil jij. Laat mij de gevolgen van jouw verzoek schilderen en kijken wat je aan het einde van de rit tegen me zegt. Of je dat verzoek nog hebt. Dan geef je dat verzoek indient. Ik ben blij dat je vrijmoedig bent. Maar ik zal de gevolgen even schilderen, want je overziet het niet. Nou, Samuel zegt eigenlijk tegen het volk, jullie verzoek, je overziet de gevolgen niet. Ik zal het eens op een rijtje zetten. En dat noemt hij, en daar ga ik niet één voor één doorheen, in vers 11 tot en met vers 17. Alle consequenties. Nou ja, als je hebt meegelezen, dan weet je wat daar staat. Ik ga even naar de climax toe van de consequenties van hun verzoek. De climax van die gevolgen lezen we in vers 18. Lees maar mee, dan blijft u erbij. U zult het in die dagen uitschreeuwen, hele sterke uitdrukking, vanwege uw koning, en dan staat erbij, die u zich gekozen hebt. Zie je dat? Aangrijpend, hè? Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Dit is de climax. U zult het uitschreven vanwege je eigen verzoek. Nou ja, dat beeld van mijn kinderen gaat natuurlijk altijd mank, dat begrijpt u wel. Maar soms willen ze het niet geloven, hè, als je als vader die gevolgen schetst. Is het een beetje in kaart voor. Ja, pa, niet zo overdrijven. Je bekijkt het wel erg negatief. Je moet wel reëel zijn. Je moet ook een beetje vertrouwen hebben. Ja, maar ik heb iets meer levenservaring dan jullie. Dus geloof me, zo gaat het gebeuren. Dus je merkt, ze zijn aan het strijden, want ze willen toch dat verlangen verwezenlijken. En je gooit alles in de strijd om hen te overtuigen. Nou, mag ik het eens zo zeggen, Samuel gooide alles in de strijd om hen te overtuigen. En aan het einde zegt hij, je zult het uitschreeuwen vanwege je eigen verzoek. Weet je, het is genade van God dat hij door Samuel heen het volk voor teleurstelling wil bewaren, waar of niet. Maar tegen beter weten in, antwoordt het volk in vers 19. En ze zeiden, nou ja, laat ik het eerste stukje ook lezen, maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Tegen beter weten in. En dit is heel aangrijpend. De Heere God is geduldig. Hij is liefdevol. Hij is ook eerlijk. Geen kleine lettertjes. Hij houdt de gevolgen heel duidelijk voor ogen. En weet je wat nu het antwoord is van hem? En dat vind ik heel aangrijpend. In vers 20. Dan zullen wij ook zijn als de andere volken. Onze koning zal ons leiding geven. En hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Nou, als dat allemaal gezegd is, dan staat er dat de Heere zegt, geef ze maar over aan hun verlangen. Geef maar wat ze begeren. Geef hen over aan hun verzoek. En nu is het heel interessant, maar dat kan ik vanavond allemaal niet behandelen. Maar voordat u naar bed gaat, wilt u nog een hoofdstuk lezen? Nou, lees dan 1 Samuel 9. Dan krijgen ze de vervulling van hun verlangen. Lees het maar na. Dus de Heere heeft zo lang aangehouden, denk erom, dit zijn de gevolgen. Oké, je gaat er niet op in. Tegen beter weten in hou je vast. Prima, dan krijg je wat je verlangt. Er zijn mensen, daar kan je 100 pastorale gesprekken mee voeren. En ik heb inmiddels wat ervaring. Die hebben een probleem. En dan komen ze bij jou voor een advies. Maar ze zijn zo eigenwijs. In hun problemen houden ze toch vast aan hun eigen ideeën. En dan zeg ik soms, en dat zeg ik in liefde, dat zeg ik niet na het eerste gesprek, hoor, laat het duidelijk zijn. Dan zeg ik, ja, je bent te eigenwijs om geholpen te worden. Je probleem is blijkbaar nog niet groot genoeg. Je hebt mensen die moeten zelf echt tegen de muur lopen, voordat ze echt zeggen, ja, nou red ik het niet meer. Misschien kent u dat verhaal al van Watchman Nee. Die stond bij een groot meer waar een aantal mensen aan het zwemmen waren. En er stond naast hem een reddingswerker. En een van die zwemmers die was in nood. Die stond op punt van verdrinken. En Watchman Nee, die had het niet meer. Die zegt tegen die reddingswerker, joh, zou je het water niet eens ingaan? Dat gaat niet goed. Hij zegt, nee, je moet even wachten. Nog even wachten? Ja, nog even wachten. En hij zag die man bewegen en spartelen en noem maar op. Hij dreigde onder te gaan. Hij zegt, joh, ga nou naar die man toe. Hij zegt, nee, nog even wachten. Hij nam wel een groot risico, hè. En net voordat die kopje onderging, sprong die reddingswerker erin en hij pakte hem. En hij nam hem zo mee naar de kantel. Hij was op het punt gekomen dat hij geen enkele weerstand meer bood. Dat hij aan het eindige was gekomen van zijn eigen krachten kennen en kunnen. Dat was het juiste moment om hem te redden. Want anders had hij hem geen eens uit het water gehaald. Want had hij te veel kracht. Dat is wonderlijk, hè? Sommige mensen moeten op dat punt gaan komen. Dan moet je zelf maar vastlopen. En de Heer, laat ik eerlijk tegen u zijn, die laat dat ook gebeuren in ons leven. Ik heb vanmorgen in onze gemeente ben ik bezig met een serie over de Petrusbrief. Toen heb ik over het huwelijk gesproken. De positie, de rol van de man en de positie en de rol van de vrouw. Nou, ik ben benieuwd wat er van de week op afkomt. Want ja, het staat allemaal op internet. Maar als je dan ziet wat de Bijbel daarover leert en wat wij dan om ons heen zien. Mijn vrouw die schrok er gewoon van. Dat kwam in één keer zo naar voren. Als dit de principes van God zijn, dan hebben we er met elkaar een enorme chaos van gemaakt. En ik geloof dat we midden in die tijd zitten. Dat we de principes van God aan de kant schuiven. En weet je wat dan ons deel is? Chaos. En dit is exact wat we ook vandaag om ons heen zien. Maar eerst, voordat ik dat ga toepassen straks, nog even 1 Samuel 9. Wie wordt de koning? Nou, je kent hem allemaal wel. Saul. Is de eerste koning van Israël geworden. En de naam Saul is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord wat zoveel betekent als de gevraagde of om wie gebeden is. En het volk ontvangt dus die persoon om wie ze gesmeekt hebben, om wie ze gevraagd hebben. En dat hebben ze geweten ook. Ik kom nu niet door corona, maar anders elk jaar in Israël. Nou, dan moet je eens een Jood vragen naar Salomo. Dan gaat hij stralen. Moet je eens vragen naar David. Ja, David, hè. Je komt een beeld van hem tegen, in Jeruzalem. Dan zit hij op die harp te spelen, hè. Misschien heb je wel eens gezien in Israël. Maar dan moet je eens vragen, hoe is nou met Saul afgelopen? Ja, daar hebben ze het liever niet over. Over Salomo willen ze wel praten. Shalom, koning van de vrede. Type van de Heer Jezus. Ja, dat erkennen de meesten helaas nog niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, David, ja. Dat was ook een mooie periode. Bijzonder. Staat hoog aangezet. Maar Saul, daar ben ik nog geen beeld van tegengekomen in Israël. En als u weet waar het wel staat, dan moet u het me vertellen. Saul hebben ze het liever niet over. Saul was wel de koning om wie ze hadden gevraagd. Ze wilden een koning en toen kregen ze Saul. Nou, Saul die stak met kop en schouders boven iedereen uit. Hij was een lange, opvallende verschijning. Maar zijn regeerperiode werd ontsierd, luister goed, door zwaarmoedigheid, door afgunst, door occultisme en uiteindelijk door waanzin. Saul begon goed, maar uiteindelijk was er sprake van ontrouw, van ongehoorzaamheid en zijn koningschap was absoluut geen succes. Hij werd verworpen door het volk en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Dat was het einde van de koning om wie ze hadden gevraagd. En dit is zo aangrijpend. En nu is er iets in de geschiedenis, in 1 Samuel 8, er zitten altijd Bereërs in Veenendaal, wat vragen op kan roepen. Want je zegt misschien, u zegt misschien, ja Jacques, ik volg je tot op dit moment, van punt tot punt. Maar hoe zit dat nou? Hè? Want aan de ene kant heb je Gods plan, zijn soevereiniteit. En aan de andere kant de menselijke verantwoordelijkheid. Er is de keuze van het volk voor een koning. En aan de andere kant is er ook een helsplan van God. Want er moet een koning gaan komen uit de stam van Juda. Dus er moet een keer een koningshuis gaan komen. Dus kan je nou alleen van het volk zeggen, ja dat was een verkeerde keuze. God moest toch ook zijn helsplan uitvoeren. Er moest wel een koningshuis komen. Dus wie is nou de schuld? Ja, weet u wat wij niet moeten doen? Die twee tegen elkaar uitspelen. Je hebt altijd Gods soevereiniteit, hè? Gods helsplan. God volvoert zijn helsplan. En tegelijkertijd heb je ook menselijke verantwoordelijkheid. Wij zijn redelijke schepselen die kunnen denken, die keuzes kunnen maken. En God heeft die verantwoordelijkheid ook bij ons neergelegd. Door de instelling van Davids koningshuis zal God uit dit slechte verlangen van het volk in 1 Samuel 8 iets goeds laten voortkomen. En dan kijk ik al verder. Naar de koning der koningen en naar de Heere der heren. De Heere Jezus Christus, de Messias. En zo zie je dat goddelijke soevereiniteit samen opgaat met menselijke verantwoordelijkheid. Er zijn tal van voorbeelden in de Bijbel waar je dat in terugziet. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozef in Genesis 50 vers 20. Wat de broers van Jozef ten kwade hadden gedacht, had God ten goede bedacht. En toch blijft de mens verantwoordelijk voor zijn daden. En gaat die twee nou niet tegen elkaar uitspelen? Het is net als met een treinrails, hè? Die twee ijzers, die brengen de trein op zijn bestemming. Goddelijke soevereiniteit menselijke verantwoordelijkheid. En de ene kerkelijke gemeenschap die hangt op de ene pijler. En de andere die hangt op de andere pijler. De een die zegt, ja, God moet alles doen. En de ander zegt, nee, jij moet kiezen. Nou, het is nog het een, nog het ander. Het is allebei. Het is als een treinrails. Die de trein op zijn bestemming brengt. En dat zie je ook hier in deze geschiedenis. Uiteindelijk gold dat Israël niet alleen met betrekking tot Israël. Uiteindelijk gelden deze dingen niet alleen met betrekking tot Israël, maar tot de hele mensheid. En dan bedoel ik dat verlangen, wij willen een koning. Dit verlangen heeft de mensheid vanaf Genesis 3 gedomineerd. Beheerst. Ik wil doen wat ik wil. En wat ik verlang moet vervuld worden. Uiteindelijk hoeven we die koning niet heel ver weg te zoeken, broeders, zusters. Maar ik denk dat je die koning in je eigen hart bent tegengekomen, of niet? Ikke, en de rest kan stikken. Dat is ten diepste de koning die leeft in een natuurlijk hart. Maar wat een zegen. Als er een moment in je leven is gekomen dat je zegt, Heer Jezus, ik ga vrijwillig van de troon af. En ik nodig u uit om te komen op de troon van mijn hart. En ik geef u alle heerschappij in mijn leven. Ik verlang geen andere koning dan u. Herken je dat in je leven? Veel mensen willen vandaag de Heer Jezus wel aannemen als heiland, als verlosser. Maar zijn we ook bereid om hem als Kyrios, als Heer aan te nemen? Als degene die het op alle terreinen van mijn leven voor het zeggen heeft. Dat ik hem aanvaard heb als de koning van mijn leven. Maar vanuit dat verlangen naar een koning, toegepast op ons eigen leven, zie ik ook wereldwijd een verlangen naar een koning op dit moment. Ik zie een verlangen naar een sterke geestelijke leider. Ik zie een verlangen naar een sterke politieke leider. Ik zie een verlangen naar een sterke economische leider. Die alle dingen op orde moet gaan stellen. Die uiteindelijk dat gaat brengen wat mensen verwachten en verlangen. Wij willen een koning, dat was in die tijd zo en dat is vandaag zo. En naar de mate dat we dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, wordt die roep alleen maar sterker. Alleen men zoekt het daar en bij die personen waar het niet te vinden is. Want echte vrede, echte gerechtigheid en ware rust is er maar bij één te vinden. Bij de vrede voor zelf, de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met prediking en bijbelstudie, met zending en evangelisatie, om mensen aan de voeten van hem te brengen. Maar weet u wat het allerergste uiteindelijk in 1 Samuel 8 is? Ik heb dat al genoemd. God geeft hen over aan hun verlangen. En dat zie je te midden van alle verlangens vandaag ook. En ik geloof dat dit echt profetisch is, wat we vandaag in onze maatschappij en ook in de kerk zien gebeuren. Laat me één voorbeeld noemen. Alle zedeloosheid vandaag, binnen en buiten de kerk, brengt geen oordeel. Maar ik geloof persoonlijk, met Romeinen 1, dat dit het oordeel is. Alles wat wij op dit moment op seksueel gebied zien ontwikkelen, dat zijn allemaal koningen die verlangd worden. Om bijbelse relaties, om bijbelse seksualiteit. Allerlei verandering van patronen tussen man en vrouw. Alle verschillen moeten worden weggenomen. Dit is niet waardoor het oordeel van God komt. Maar ik geloof met Romeinen 1 vers 24 dat dit het oordeel van God is. Daarom heeft God hen, ik heb dat gelezen uit 1 Samuel 8. Maar ik lees het nu uit Romeinen 1 vers 24. Daarom heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichaam onder elkaar te onteren. Het oordeel van de verharding. 1 Samuel 8, daar zei de Heere God, oké, als je dan een koning wil, dan heb je een koning. Hier heb je Saul. En op dit moment hoor je niemand in Israël over Saul. Want als ze daarover beginnen, dan moeten ze terug naar hun geschiedenis. En dan moeten ze zeggen, het verlangen was niet zuiver. Wij wilden niet dat God koning was over ons. En ik geloof dat het profetisch vandaag ook zo is. Als je dan al die onreinheid verlangt op seksueel gebied en wat betreft de relaties, dan geef ik je over in je verlangen. En dit is wat we om ons heen zien. Daar geloof ik echt in. Dat een mens overgegeven wordt aan het goeddunken van zijn eigen hart. Weet je wat het ergste oordeel van God is? Als die niet meer spreekt. Als die je overgeeft aan je eigen begeerte. Mag ik het even niet echt in kanseltaal zeggen? Als die zegt, zoek het dan zelf maar uit. Ik heb al mijn principes die heilzaam voor je zijn gegeven. Alleen, ik roep je wel op om die te gehoorzamen. Als je het niet doet, nadat ik alle consequenties heb laten zien. En je zegt nog, wij willen een koning. Geef ons een koning. Dan krijg je wat je verlangt. En dit is zo aangrijpend. Dit is het allerergste wat een dorp, een stad, een land kan treffen. Broeders, zusters, ik moest denken. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Aan de spelonk van Adullam. Die geschiedenis, daar heb ik wel eens meer over gepreekt, dacht ik hier. Dat was de tijd dat Saul officieel koning was. En dat David ook als koning werd gezalfd. Dat was de periode dat er eigenlijk twee koningen waren. Saul was koning over de meerderheid van Israël. Een zichtbaar koninkrijk. En David was koning over een minderheid. Een onzichtbaar koninkrijk. En waar bevonden zij zich? In de spelonk van Adullam. Bijna het hele volk in die tijd volgde de meerderheid, volgde Saul. En Saul was een beeld van Satan en van de ongelovigen. Maar die kleine meerderheid, onder leiding van David, schaarde zich achter hem in de spelonk van Adullam. En profetisch is dit een beeld voor de dagen waarin wij leven. De meerderheid ging achter Saul aan. De minderheid ging achter David aan. Dit is wat we vandaag om ons heen zien. Als je vandaag in de Heer Jezus gelooft en als je vandaag dit woord van God serieus neemt, van kaf tot kaf, van Genesis 1 tot Openbaring 22, dan zeg ik je vanavond, dan behoor je bij een minderheid. Maar niet getreurd. Als je de Bijbel bestudeert op minderheden, blijkt dat de minderheid altijd God aan hun zijde had. Denk alleen maar aan jou, Jozua en Caleb. Er waren de 10 die trokken een conclusie van ongeloof. En Jozua en Caleb die zeiden, als de Heer het beloofd heeft, dan krijgen we dat land ook. Even los van of wij het begrijpen, of wij het allemaal zien, of wij het allemaal kunnen beredeneren. Maar als God gesproken heeft, dan gaat het zoals Hij het gezegd heeft. En wie zijn het land ingegaan? En dan lees je in Jozua zo machtig mooi die woorden. Dan zijn Jozua en Caleb daar, zoveel jaren ouder. En dan is het een beetje oude jongens krentenbrood. Hey, weet je nog, toen bij Kades Barnea, toen wij geroepen werden. En daar staan ze nog in de kracht van hun leven, zou je zeggen. Over de 80. En ze hebben een woestijnreis meegemaakt. En dan zegt Caleb, en welk deel mag ik innemen? Dat vind ik heerlijk. Dat inspireert mij. Dat is de kracht die God wil verlenen aan hen die trouw zijn aan zijn woord. Ook vandaag. Het is een grote beloning. De ogen van de Heer, heb ik vanmorgen gepreekt in onze gemeente, zijn op de rechtvaardigen. En zijn oren gericht op hun gebed. Geweldige bemoediging voor vandaag. Voor hen die trouw willen blijven. Die zeggen, oké, wij leven onder heerschappij van die grote Davidszoon. We zijn in de minderheid. Althans, menselijk gesproken. Maar geestelijk gesproken zijn we in de meerderheid. En weet u wat het verlossende woord is? Dat na de periode van Saul kwam de periode van David, toch? Saul is op een gegeven moment van de troon afgegaan. David is en publiek koning geworden. En Jezus zegt in het Johannesevangelie tot 3 keer toe dat de Satan vandaag de overste van deze wereld is, maar er gaat een troonverwisseling plaatsvinden. Geloof me, geloof me. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En dit zijn de vergezichten vanuit 1 Samuel 8. Er komt een koning, nee, niet zoals de mensen het verlangen. Maar die koning gaat komen volgens het heilsplan van God. Dan zal de Heer Jezus zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. En dat is zoiets geweldigs. Dan komt er een geweldige verandering. Satan wordt 1000 jaar gebonden, Openbaring 20. En wat lezen we in Matthäus 23, vers 39? Baruch, Baruch haba, Bashem Adonai. Het volk zal gaan roepen, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer. O, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan bedoel ik vanavond heel bijzonder dat Hij het koningschap aan publiek gaat aanvaarden en het vrederijk gaat stichten. Wat een geweldige toekomst is dat. En daarom hoop ik en bid ik dat deze boodschap vanavond je zal bemoedigen. Dat wij het nergens anders zoeken dan te leven onder de schaduw van Gods vleugels. Wij kunnen het nergens beter hebben dan in zijn bescherming. Maar bladeren ten slotte nog even naar 1 Korinthe 10, dan sluiten we daarmee af. Want als ik dit gedeeld heb met jullie en wat lijn heb doorgetrokken naar vandaag, dan zijn er misschien onder ons nog, en dat wil ik graag nog wegnemen, die zeggen: Jacques, ik begrijp wat je probeerde duidelijk te maken vanavond, maar toch begrijp ik het volk Israël niet. Dat ze zo'n keuze hebben gemaakt. Nou, wat staat er in 1 Korinthe 10, vers 11? Het volgende. 1 Korinthe 10, vers 11. En al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. En wat staat er dan heel specifiek bij? Over wie de einden van de eeuwen gekomen is. Dus 1 Samuel 8 hebben we vanavond besproken. Wij willen een koning. Tegen beter weten in hielden ze vast aan hun verlangen. En God heeft ze overgegeven aan hun verlangen. Nou, die geschiedenis, onder andere, staat opgeschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen zijn. Nou, dat kunnen we toch wel toepassen op ons vandaag, toch? Dank u wel voor 1 Samuel 8, Heere God. Dank u wel dat u dat laat zien vandaag. Want ook in mij hart gaan er soms allerlei verlangens rond. Maar de vraag is of het zuiver of het goede verlangens zijn. Wat zijn de intenties van mijn verlangens? Komen ze overeen met de principes van uw woord? Dat is belangrijk om te toetsen, toch? En dank u wel dat 1 Samuel achterin staat, want het waarschuwt mij om dicht bij de Heer te blijven. Want wat zegt vers 12? Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Wat een zegen, hè, dat Eerste Testament, dat Oude Testament. Wat een zegen dat God al die lessen vanuit het volk Israël, vanuit de geschiedenis, in Veenendaal laat verkondigen. Opdat jij en ik, die leven in het laatst van de laatste dagen, wel het juiste verlangen zullen hebben. Wel de juiste keuzes zullen maken. Wel ons zullen voeden alleen met het woord van God, met zijn principes. Daaraan vast zullen houden. Dank u wel, Heer, dat u me bij de les houdt, zodat ik nuchter kan blijven en waakzaam kan zijn. Wat een belangrijke les er voor ons in de eindtijd. Broeders en zusters, wat een voorrecht, wat een zegen om de Heer Jezus te kennen als onze heiland en als onze Heer, als onze Kyrios. Als degene die was, die is en die komen zal. Ja, spoedig. Leef dicht bij hem. Want ook wij zijn geheiligd. Ook wij zijn apart gezet. Niet om voor onszelf te leven, maar mag ik het vanavond eens zo uitdrukken in het kader van 1 Samuel 8, maar om te leven voor de koning der koningen en de heren der heren. En om het bij niets en niemand anders te zoeken dan bij hem alleen. Amen. Zo belangrijk. Verwacht het van niemand en niets anders, want alles ga je teleurstellen in deze wereld, geloof me. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat wie op hem vertrouwt, niet beschaamd zal uitkomen. Dat wil zeggen, die zal niet teleurgesteld raken. Saul heeft het volk teleurgesteld. En uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. Maar de Heer Jezus, wie zich op hem verlaat, wordt niet beschaamd. En wij zijn geheiligd, apart gezet, niet om bij de massa te behoren, maar het moet voor ons een eer zijn om bij de minderheid te horen. Want de minderheid heeft Jezus aan zijn kant. Nou, waar wil je bij horen? Waar leef je voor? Waar leef je voor? Een oudere broeder leerde mij, Jacques, leer vroeger in je leven om te leven voor eenmanspubliek. Je vader in de hemel. En als je zijn goedkeuring hebt, ja, de mensen vinden altijd wat over je. Die zeggen ook altijd wat over je. Maar leef voor eenmanspubliek. De wil van je hemelse vader. En het kan ons nergens beter gaan dan onder zijn heerschappij en onder de schaduw van zijn vleugels. Amen. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, wat een belangrijke lessen hebben we vanavond tot ons mogen nemen vanuit 1 Samuel 8. En als we dat op ons in laten werken, dan zien we daar uw kloppende hart. U zei als het ware, is dit echt je verlangen? Wil je echt niet dat ik koning over je ben? Wil je echt niet leven onder mijn vleugels en in mijn schaduw? Wil je het echt daar buiten zoeken? Ze kregen nog een kans, maar toch zeiden ze, nee, wij willen een koning. En Israël heeft het geweten. En we weten het tot op de dag van vandaag. Over Saul spreken ze liever niet. Heer, wat een zegen dat u ons op onze levensweg tegemoet komt. En zegt, je verlangen wat je nu hebt. De keuzes die je nu maakt, ze zijn niet naar mijn hart. Keer weder tot mij. Heb genoeg aan mij, verblijd je in mij. Zoek je vervulling in mij. Want deze wereld gaat voorbij. En de mens gaat voorbij. De begeerte gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in het eeuwige leven. Over een Maranatha-boodschap gesproken. Heer, ik bid u voor in ieder van ons dat we dit woord ter harte zullen nemen. Dat we het als een Maria in ons hart zullen bewaren. Dat we hierover na zullen denken. Wat verlangen we? Welk verzoek willen we indienen? Wat zijn de motivaties? Leven we nog in de gehoorzaamheid aan Gods principes? Juist in deze tijd. Heer, laat dit een boodschap zijn die ons toe zal rusten tot dienstbetoon aan u. Zodat we verschil mogen maken in Veenendaal of waar we dan ook wonen. Omdat ons hart vol is van de Heer Jezus. En we dicht bij Hem leven. O, dan ruiken we naar Hem. Dan lijken we op Hem. Dan zijn we leesbare brieven en vertegenwoordigers van dat koninkrijk wat spoedig gaat komen. En dan mag ook ons deel zijn rust, vrede en gerechtigheid. Nu al, vandaag. Door het geloof en de verbondenheid met U, Heer Jezus Christus. O, God, laat dat de vrucht zijn. En dat we de zegen van vanavond mogen meenemen. Dit woord mogen meenemen en dit woord ook mogen doorgeven, de zegen mogen doorgeven, opdat velen het bij u zullen zoeken, het bij u zullen vinden en ook bij u zullen blijven leven. Heer, dank u voor dit woord. Ga met ons mee als we straks weer naar huis gaan. Heer, laat niets of niemand dit woord roven, maar dat we het als een Maria in ons hart bewaren. Tot eer van uw naam, tot opbouw van ons leven. En dat we ook weer zo tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. We danken u voor alle zegeningen van deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen.